dat u er allemaal bent. En het meest bijzondere is misschien wel dat de Heer er wil zijn. Ik had afgelopen zondag een inleiding over de eerste gemeente, het begin van de gemeente. En ik heb iets gezegd over Genesis 3, waar we de eerste samenkomst vinden in de Bijbel. Twee waren er, Adam en Eva. En waar twee, of drie, daar kwam hij bij, kwam hij in hun midden. Ik vind het zo aangrijpend dat je in de eerste bladzijde van de Bijbel al zoiets bijzonders vindt. En dan kun je doordenken over het onderwerp van hun samenkomst. Dat ging inderdaad over zonde en ongerechtigheid en over de gevolgen daarvan en ook wat er in de toekomst met de slang, de duivel, gaat gebeuren en hoe het verder moet. Maar er gaat in diezelfde samenkomst iets bijzonders gebeuren als Adam en Eva bekleed worden met de vellen van een dier. Anders gezegd, dan gaat het ineens over het offer. De samenkomst, de eerste samenkomst in de Bijbel in Genesis 3. Twee, en de Heere kwam erbij. 28, 29, 30. En de Heere is hier. Hij wil erbij zijn. Het gaat over de Torah, de vijf boeken van Mozes. Dat heb ik de vorige keer gezegd. Dat heb je ook opgekregen. En ondertitel is Mozes over de Heer Jezus. Het zijn de vijf boeken van Mozes. De vier daarna, dus na Genesis, heeft hij zelf meegemaakt. Het eerste boek heeft hij niet zelf meegemaakt. Dat heeft hij door Gods geest ingegeven, gekregen of hoe dan ook ervan gehoord en geselecteerd. Het eerste stuk van het boek Genesis omvatte ongeveer 2000 jaar. En het tweede stuk van Genesis omvat ook ongeveer 2000 jaar. Dus van Adam tot aan Abraham, dus 2000 jaar. En van Abraham tot op Christus is ook 2000 jaar. Daarom kan een kerstlied zingen 40 eeuwen van tevoren. Enfin, dat komt hier vandaan. Terecht. We hebben de eerste 2000 jaar niet kunnen bespreken, onzin, maar wel kunnen overdenken en met elkaar kunnen delen. En dat ging tot en met Abraham vorige keer, omdat ik dat er graag bij wilde nemen. Dat noem ik nog een keer vanavond gewoon als uitgangspunt. Toen is Abraham met Isaac naar de berg Moria gegaan. En daar op de top van de berg Moria is een altaar gebouwd. En dat altaar heeft de naam gekregen Yahweh Jireh. De Heere zal erin of zal voorzien. En daar heeft niet Isaac het offer kunnen zijn. Maar daar heeft God laten weten aan Abraham dat hij zichzelf een lam als brandoffer zou gaan voorzien. En dat is ook gebeurd. De Heer Jezus. En als ik het misschien wel heel emotioneel zeg, dan stond de Heer Jezus daar op dat moment bij. Ik weet niet of u ooit studie hebt gemaakt van de engel des Heren. Ik kan u zo zeven teksten geven waar de engel des Heren in het Oude Testament absoluut, heel duidelijk en zeker, Yahweh zelf is. Soms is het een engel en dan weet je het niet precies. Soms is het wat anders, een bode. Maar er zijn zeven teksten in elk geval, waarschijnlijk wel meer, maar in elk geval zeven, waar heel precies staat dat die engel des Heren, zo die begint dan, en het gaat naadloos over in de Heren zij of Yahweh zij enzovoort. En dat betekent in het geval van Genesis 22, waar het gaat over Abraham die zijn zoon als een offer wil gaan brengen, maar dat niet mag en kan, daar een ander komt, dat daar de engel des Heren is. Yahweh stond daar, nu zeg ik het heel voorzichtig. De Heer Jezus stond daar, dat zeg ik heel expliciet. Want in Yahweh worden we de Vader en de Zoon en de Geest gewaar. Dus op dat moment stond de Heer Jezus daar op de berg Moria bij dat altaar. En als ik nog emotioneler zeg, dan zegt de engel des Heren, die denkt op dat moment, ik ga daar liggen, want het kruis is daar verschenen, op die plek. En dat zijn hele bijzondere dingen die je in het Oude Testament vindt en waar je misschien overheen leest, maar waar je toch een keer van mag zeggen, het is buitengewoon, het is uniek. En dat is ook het uitgangspunt. Daarmee begint de periode Abraham. Ja, het was al iets eerder begonnen in Genesis 12, dit is al 22. Maar toch, Abraham heeft altaren gekend in meervoud. Dus dit is er één van, maar hij had zelf ook daar een altaar en daar een altaar en daar een altaar. Dat vindt u ook in de tekst. En als u dan de aartsvaders volgt na Abraham, Isaac, dan heeft Isaac in zijn toch wel bewogen leven, voor zover ik weet, één altaar gehad. En dat is uiteindelijk in Beersheba, bij de bron van de eed, in Beersheba geweest. En als u nog iets verder gaat in de geschiedenis, dan komt u bij Jacob uit. En Jacob op de vlucht voor Esau heeft God beloofd, op die bijzondere plek die hij Bethel noemt, huis van God, een ladder gezien. En hij belooft, als ik terugkom en als u me dit en als u me zus gaat doen en als u het een beetje helpt en als u het een beetje goed met me maakt, zo ongeveer, dan ga ik u bedanken, hoor. En als het dan zover is, als Jacob terugkomt met een enorme haven en met veel mensen, dan vergeet hij dat. Dan moet de Heer hem nog herinneren aan die toezegging, dat is ook gebeurd. En dan weet hij in Genesis 35 dat Jacob daar een altaar bouwt. Dus Abraham een aantal altaren, Isaac had er nog één, Jacob had er dan ook nog één en daar werd hij min of meer toe geroepen, want hij vergat het, hij was het kwijt. En dan stoppen de altaren. Dan is het ineens over. Daarna leest u daar niets meer over. En dan komt de geschiedenis vanaf Genesis 37 van Jozef. Daar ga ik u een paar teksten uit voorlezen. Ik hoop van harte dat u dat ook doet. Dat u dat misschien wel morgen of vannacht als u niet kunt slapen. Dat is een heel goed slaapmiddel. Sorry. Daar word je rustig van. Uit hoofdstuk 37, dat u dat zelf ook leest. Hoofdstuk 37 vers 5, ik ga maar heel fragmentarisch iets lezen, 37 vers 5. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde. Daarom haten ze hem nog meer. En die droom ging over schoven op het veld. De schoven van Jozef stond daar en de andere schoven bogen zich voor Jozef zijn schoof. En dat gaat dan ook nog een keer verder met de sterren. Zon, maan en sterren. Nu gaat het me om als een sleuteltekst om vers 13. Maar laat ik ook vers 12 lezen. Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef. Israël is een andere naam voor Jacob. Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem, zie, hier ben ik. Nou stop ik met lezen. Niet omdat de andere dingen niet belangrijk zijn. Ze zijn onnoemelijk belangrijk. Maar misschien hebt u dat zelf al. 2 keer, 3 keer, 12 keer gelezen. En misschien heb je daar heel veel over gehoord. Maar ik wil nu vanavond beginnen met deze zin. Jacob stuurde Jozef. Ik las nog niet zo lang geleden de geschiedenis van David nog eens door. Van klein onderdeeltje naar een klein onderdeeltje. En dan zendt Isaï David ook in de tijd van Goliath. En ik ken er nog één. die door de Vader gezonden is. En dat is mijn heiland, dat is mijn Heer Jezus. Die is door God zelf gestuurd. En hij zei, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zend mij. Allerlei teksten uit Jesaja. En u kunt er van alles bij denken. Maar één ding blijft over. Ik ben niet alleen, want de Vader heeft mij gezonden. De Heer Jezus is door de Vader gestuurd. Zoals hier in dit geval Jacob Jozef stuurt om naar de welstand van de broers te vragen, om naar hen om te kijken. Zo is de Heer Jezus naar hier gekomen. En waarom mag ik dat nu zeggen? Nou, om de eenvoudige reden dat de Heer Jezus zei, de schriften zijn het die van mij getuigen. Johannes 5. Dat betekent dat dat daar niet gaat over het Nieuwe Testament, want dat moest nog geschreven worden. Daar gaat het over het Oude Testament. En die schriften die hebben van hem gesproken. En hij heeft, toen hij hier op aarde wandelde, veel uit het Oude Testament geciteerd om duidelijk te maken wie hij was. Maar ik heb nog een andere tekst en dat vindt u in Handelingen. Die tekst kent u ook wel als Stefanus, als een van de martelaren, de eerste martelaar, voor zover wij weten, die na de Pinksterdag ook echt gestenigd is, omgebracht is. Die gaat een bijzondere uitleg geven van het Oude Testament. En je vraagt je af, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Nou, Stefanus is, voor zover ik weet, leerling geweest in de school van waar ook Paulus onderwijs gehad heeft, aan de voeten van Gamaliel, in de school van Gamaliel. Is nog steeds een plekje die we duiden met de school van Gamaliel. Een paar keer geweest, een indrukwekkende overgevoelens daarbij voor mezelf. Daar heeft Nicodemus les gegeven, voor zover wij weten. Daar heeft Paulus aan de voeten van Gamaliel gezeten. Daar heeft Stefanus gezeten. Daarom was Saulus, toen Stefanus gestenigd werd, erbij. Was een medeleerling van hem, een collega uit de klas. En Nicodemus was daar de lesgever. Dat kunt u niet vinden in de Bijbel, maar als je daar in die school van Gamaliel bent en je komt naar de onderste regionen van dat gebouw, dan vind je daar de begraafplaatsen van Gamaliel zelf, maar van Nicodemus, die daar altijd les gaf, de leraar van Israël, gaf daar les, en van Stefanus dus, die gestenigd is als martelaar. Die drie graven vind je daaronder in dat gebouw. Ik wilde dit mee zeggen. Stefanus, onderwezen aan de voeten van Gamaliel, kende de schriften, kende de Torah, kende dat wat daar gezegd is. En citeert daaruit, zowel over Jozef als over Mozes, dus in beide gevallen uit de Torah. En in beide gevallen gaat het over bijzondere aspecten van Jozef en Mozes en zegt, kijk, dit is een beeld, dit is een illustratie van hem die zou gaan komen, van de Christus. Heel concreet. Dus onomwonden staat daar dat Jozef een beeld is, een type is, een duiding is van de Heer Jezus. Daar is geen spel tussen te krijgen. Dat wil ik ook niet, ik wil geen discussie, maar de schrift zelf zegt dit. En dat is voor mij een onomstotelijk bewijs. En nu lezen wij iets uit de geschiedenis van Jozef. En we kijken naar die bijzondere ontwikkeling. Nou probeert u het dus. Hij is gekomen en heeft aanvankelijk met zijn broers geleefd. En toen heeft hij zijn broers een droom verteld. Een visioen doorgegeven dat hun schoven voor zijn schoof zou buigen. Dat hun ster voor zijn ster zou bukken. En dat zou komen. De broers hebben het absoluut begrepen. En die hebben gezegd, je wilt heerser zijn over ons. Je wilt koning zijn. Dus ze hebben dat goed doorgehad. Dat hij het daarover had. En ze hebben hem daarom, ze hadden al een beetje een hekel aan hem. Want ze vonden maar niks dat Jacob voor die Jozef een mooi gewaad maakte. En hebben hem gehaat, staat in de schrift. Maar door die dromen was het nog beroerder geworden. Ze hebben hem nog meer gehaat. En dan zendt uitgerekend Jacob die zoon in dat prachtige gewaad. In dat laat maar zeggen, discussiestuk. Dat had hij aan. Stuurt hij hem naar de welstand van de broers. Om naar de welstand van de broers te vragen. En komt daar in de buurt van Sichem. Zoekt ze op en vindt ze. En wat er dan gebeurt, dat is u bekend. De broers zeggen, daar komt hij aan, die aartsdromen. Laten we nu maar eens kijken wat er van die dromen terechtkomt. Ik zeg dat hierom, omdat Jozef veel later een beker laat stoppen in de zak met koren van de broers. En met name in de zak van Benjamin wordt die beker gestopt. Die beker waarvan Jozef zelf laat zeggen, dat is de beker waaruit ik drink en waarmee ik de toekomst zie of verder kan kijken. De vreugde waarvan een beker altijd spreekt, die Jozef heeft gekend toen hij zag wat er ging gebeuren. Ja, dat was wel haat voor de broers en dat was moeilijk te verteren voor ze. Maar Jozef heeft dat als een bijzondere ervaring gekend. En dat bijzondere van toen, waardoor ze hem nog meer gingen haten en hem wilden verkopen en van hem af wilden. Juist die bijzondere ervaring is gebleven en die houding van die beker, die spreekt ons van die dingen. Van de vreugde voor hemzelf, maar ook de toekomst die zou gaan komen voor hem en voor Israël, die heeft hij in één van die korenzakken laten stoppen. Dus er is geen toeval. Dit en ook dit precies moesten de medewerkers van Jozef gaan zeggen. Van waarom hebben jullie die beker met dit daar weggenomen? En als Juda het daarna opneemt voor Benjamin, want in Benjamin zijn korenzak zat die beker. Dan zie je al iets van, ik hoop niet dat u mij nu zegt, nou sla je door, Nato. Dat kan wel. Maar ik wil het niet zo graag. Dan zie je al de twee stammen terugkomen. Juda en Benjamin. Daar al. En dat is op zich heel merkwaardig. Nou, dan hoef je niet te zeggen, dat neem ik over, of dat ga ik ook doorvertellen. Nou, doe maar niet. Misschien als je het niet helemaal hebt. Maar probeer het eens te zien. Dat dit soort geschiedenissen niet alleen maar verhalen zijn die je op de zondagsschool door de kinderen kunt gaan vertellen, maar dat dit profetie is. Dat dit verre gezichten zijn, waar je de toekomst in ziet. Dat is niet een soort waarzeggerij van een kermis, meneer of mevrouw. Maar dit is toekomstmuziek. Heel concreet. Nu komt Jozef bij die broers. En die broers die hebben dus dit allemaal al een beetje opgeklopt. Jozef wordt uitgekleed, wordt in een kuil gegooid. Ruben denkt een goede zet te doen van, nou ja, laten ze hem in een kuil stoppen, dan haal ik hem er later wel uit. Nou, hij kwam dus te laat en toen was het ook gebeurd. Dat kan zijn dat hij niet helemaal meewerkte, maar toch. Jozef in de kuil en de broers zijn gaan zitten om te eten. Echt waar, zo staat het in Genesis 37. Dan wil ik het anders zeggen. Toen kwam de Heer Jezus. Hij kwam tot het zijne, door de Vader gestuurd, om naar de welstand van de zijnen te vragen. En toen is hij daar geweest en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Nou, zullen we eens kijken wat er van zijn woorden terechtkomt. Nou, en als hij Gods zoon is, dan moet hij maar afkomen van het. Enfin, u kunt het allemaal terugvinden in de evangeliën. Maar eigenlijk staat het hier ook, in Genesis 37. En ze hebben hem verkocht voor zilverstukken. Ja, Judas heeft het gedaan, zegt u. Ja, oké. Okay. Nog anders. De fariseeën, de schriftgeleerden, de toenmalige leiding, de bestuurders van toen, die hebben het gedaan. Die hebben geld geboden en die hebben hem dus gekocht en die hebben dus hem overgeleverd. En die hebben hem niet zelf mogen doden. Dat zeggen de broers ook nog, laten we het niet zelf doen. Laten we het niet zelf doen, want dat kan eigenlijk niet. En die hebben die feitelijke executie overgelaten aan de heidenen toen. Ja, gedwongen zult u zeggen. Amen. Maar toch. Jozef in de handen van de heidenen. Oververkocht. weggevoerd. En die heidenen waren geen draad beter dan de Joden, dan de Israëlieten. Die hebben hem ook slecht behandeld. Die hebben hem ook in de gevangenis gestopt. En het woord gevangenis en het woord kuil is precies hetzelfde in het Hebreeuws. Toen was waarschijnlijk een gevangenis een soort kuil. En ze hebben ook met hem gedaan wat ze wilden. Daar zie je een prachtig, prachtig schilderij van het lijden en van het sterven van de Heer Jezus. Onvoorstelbaar precies bijna. Bijna niet te filmen. Nou, doe het maar niet. Laat het maar waarheid worden in je hart en in je ziel. En laat het maar iets uitwerken. Dat hele type, mooie, prachtige van Jozef. Nou, dat is terug te vinden in Genesis. In de Torah-studie. Dat vindt u terug. Dus toen het geestelijk leven steeds minder heftig werd. Steeds minder in. Heftig is geen goed woord. Intens is misschien beter. Toen het steeds minder intens werd, is het uiteindelijk zover gekomen dat ze de geliefde van de vader, ik wil het nu zo zeggen, kwijt wilden, overgaven. Zelf hebben ze hem behandeld als oudvuil en in de gevangenis gegooid. In de handen van de heidenen overgeleverd, dat die het dan zouden moeten uitvoeren. Die hebben het ook gedaan. In feite is daar op een enorme manier het sterven, het lijden, de weg van de Heer Jezus terug te vinden. Dat wist u misschien al lang, want u hebt misschien prachtige boekjes gelezen over Jozef. En die zijn er gelukkig ook geschreven, al lang geleden. Dat is helemaal niet nieuw op zich. En Jozef wordt in Egypte gebracht. En ik weet niet of u ooit opgelet hebt. Ik heb het denk ik een keer hier in Dinxperlo gezegd. Dat het verhaal van Jozef onderbroken wordt door een ander verhaal. Genesis 38. Het gebeurde in die tijd. Dus Jozef is dus meegenomen. Die komt in Egypte. En wordt verkocht op een slavenmarkt. En wordt door meneer Potifar gekocht. Als dienaar. Afschaffing van de slavernij staat vandaag in het nieuws. Toen nog niet. En dan gaat in hoofdstuk 38 een ander verhaal beginnen. Want het verhaal van Jozef vindt u in 39 vers 1. Dat gaat in 39 weer verder. Maar in 38 een heel ander verhaal. En dat is het verhaal van Juda. Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok. En zijn intrek nam bij een man uit Adullam. Zijn naam was Hira. En dan gaat u het ook maar eens een keer lezen. Nou, Juda is bij zijn broers weggetrokken. Is in de diaspora gegaan. Zal ik het zo zeggen? Het woord diaspora is er misschien in vandaag, want dat betekent dat ze in de verstrooiing zijn terechtgekomen. Dat ze dus weg zijn uit het beloofde land. Dat ze weg zijn getrokken. En ook bij vreemdelingen terechtgekomen. En daar is Juda zijn vrouw overleden. U leest het maar, probeer het eens een keer. Uiteindelijk richt daar Juda zijn eigen familie te gronden. Er blijft bijna niemand over. En hij is bang dat alles uitsterft. En dan gaat hij met Tamar een overspelige relatie aan. Zijn schoondochter. En hij heeft geen portemonnee bij zich. Hij heeft zijn creditkaart vergeten. Sorry dat ik het gewoon zeg. Dus hij zegt, ik beloof je een bokje te sturen. Komt nog. Ik betaal het wel. Toen zegt Tamar, dan wil ik graag een onderpand hebben. En wat is dan het onderpand? Dat is een ring, een staf en snoeren, normen. Snoeren en waarden, snoeren. Dat doet hij. Hij laat inderdaad het bokje sturen. Tamar heeft zich omgekleed, want dat was geen publieke vrouw. En ze kunnen die publieke vrouw niet vinden. Dat staat allemaal in de tekst. Totdat Juda erkent. Oh ja, een stukje tussenin. Tamar is in verwachting geraakt door de gemeenschap met haar schoonvader. Laat dat ook weten. Nou, Jacob is boos. Sorry, Juda is boos. En die zegt, het moet gestenigd worden. Dit kan nou nooit. En dan zegt zij, ik ben in verwachting van de man van wie deze ring is. En van wie deze snoeren zijn. En van wie deze staf is. Juda komt tot inkeer. Waarom dit verhaal? Op het moment, lieve broeders en zusters, dat ze de Heer Jezus in Jeruzalem hebben overgeleverd. En in de handen van de heidenen hebben gelegd. Die met hem een route zijn gegaan. Is Juda uit Jeruzalem weggeperst, weggetrokken. Weet u het nog? Jeruzalem is verwoest. De tempel is verwoest. De stad is omvergehaald, weggetrokken. In de diaspora zijn ze vanaf dat moment gegaan. Dat wordt ook zo gezegd vandaag de dag. En ze zijn in de verstrooiing terechtgekomen. Nou, ze, inderdaad, ze zijn alle kanten opgestuiterd. En ze hebben geklungeld. Het stond op instorten en ze hebben op alle mogelijke manieren getracht hun eigen hachje te redden. En dat is niet gelukt. Nu zeg ik het nog misschien preciezer. Ze hebben hun koninklijke positie, hun ring. Jozef kreeg later een ring, daar nog meer over vanavond. De verloren zoon kreeg een ring. Mordechai in het boek Esther kreeg een ring. Het spreekt altijd van bevoegdheid om te tekenen. Procuratie heet dat vandaag. Het was een zegelring. En als er dus een waslaagje op een envelop kwam en je kon je zegelring, dan kwam jouw zegel in die was. En dat waslaagje te zitten. En dat werd hard. En het was een soort verzegeling. Een zegelring. Dus bevoegd om te tekenen. Bevoegd om beslissingen te nemen. Staf. Zijn leiderschap. Zijn herderstaf. Zijn snoeren. Ik denk dat je daar mag zeggen van zijn normen en waarden. Uw snoeren zijn mij in lieflijke dreven gevallen. Dat wat van u norm is bij u, wat bij u normaal is, dat is ook mijn norm geworden. Dat levert hij allemaal in. En dat is gebeurd. Je kunt dat niet wegkijken met alles wat er nadat de Heer Jezus gekruisigd is in Jeruzalem en met dat volk is gebeurd. Het is afschuwelijk. Maar je vindt het hier terug. Daarom zit ook hoofdstuk 38 tussen 37 en 9. Ja, dat logisch. Dat gaat niet getalsmatig, dat bedoel ik niet. Maar de lading van hoofdstuk 37 gaat in hoofdstuk 39 verder. Er zit een stukje tussen. En dat stukje tussen is een hele bijzondere tussentijd voor Jeruzalem. Ik heb het nu zo genoemd. Misschien kunt u het meenemen. Hoofdstuk 39, Jozef komt dus in de gevangenis. Want ook daar gaat het niet veel beter. Hij is goed, maar er wordt vals beticht. Gaat niet goed. Komen twee medegevangenen, een schenker en een bakker. U kent het allemaal. Die hebben beide een droom. En die beide dromen die worden verteld aan Jozef. Ik denk dat de cipier dan toch nog meer te doen had dan alleen maar de boer schoonmaken of de deur op slot te draaien. Hij was ook een luisterend oor. En hij heeft die dromen kunnen vertellen. De schenker en de bakker. De schenker zou weer in zijn functie worden hersteld. De vreugde zou dus weer terug zijn. En de bakker die zou wel eventjes functioneren. Dat blijkt uit de schrift echt dat hij een tijd heeft gefunctioneerd. Daarna is hij gestorven. En de schenker en de bakker zeiden dat ze aan Jozef zouden denken, maar hebben het ook niet gedaan. Misschien ga ik nu te ver, dat zou kunnen, maar ik wil mijn gedachten toch uiten. Voor mij staat de schenker voor de beker en staat de bakker voor het brood. Voor brood en beker. Dat kun je de hele tijd volhouden, maar er gaat een keer een eind aan komen. Je kunt wel je beroepen op, dat doe ik altijd, zo ben ik, of dat doen wij, of zo is onze opvoeding, maar er moet iets persoonlijks komen. Er komt een moment dat ze tot, ja, die schenker die blijft in functie, die bakker die overlijdt, maar er komt een moment dat de farao in Egypte, zeg maar de leider van de wereld, nou dat is, er is Trump en Poetin en Boris Johnson en Mark Rutte allemaal in één pot. Dat is het ongeveer, ik hoop dat u mij begrijpt, daar is de toenmalige leiding van de wereld geweest. En die heeft een droom gehad, die farao. Weet er zich geen raad, wil graag advies, wil graag kennis, komt er niet uit. Niemand. En dan ineens zegt die schenker, och, heden gedenk ik mijn zonden. Zo zegt hij het ook, want ik had beloofd om over hem te praten bij u, maar ik heb het niet gedaan. Dus daar en daar, in de gevangenis, in dat krotje, daar is een man die heeft dromen uitgelegd en die kan het. Haal hem op, zegt farao, en u kent de rest allemaal. Hij doet het. Farao heeft hem voor zich geplaatst. Jozef heeft die droom aangehoord en ook verklaard over die magere jaren. Sorry, over die vette jaren, die hele wel zeer zegenrijke jaren en die magere jaren. En die zeven periodes van 7 jaar van voorspoed zouden worden opgevolgd door 7 hele bijzondere, nare jaren. En Jozef heeft die les uitgelegd en heeft een advies erbij gegeven. Als u verstandig bent, farao, dan moet u een man zoeken die dit in de hand houdt en die dit gaat regelen. Het antwoord was, zouden we wel een man vinden als deze? Nou hoop ik het. Op het moment dat Israël in de diaspora is, gebeurt er in de wereld iets bijzonders. Daar is een Joodse man. Ik heb heel vaak iets gezegd over 1 Judese man. In het boek Daniel is er in het Irakrijk van toen is er ook een droom en niemand weet iets en er is er 1 Judese man. In het Iranrijk is er 1 Judese man, dat is Mordechai. Later in het Egyptische Rijk is er 1 Judese man, Mozes. Toen was er 1 Judese man in Egypte. En dan denkt u, verdraaid, moet hij daarom al die narigheid ondergaan om daar die man te kunnen zijn? Antwoord ja. Zacharia 8 zegt dat in de toekomst vele volkeren zullen komen en de slip van 1 Judese man zullen vastgrijpen. Zacharia 8, vers 23 geloof ik. En ze zullen zeggen, we hebben gehoord dat God met u is. Nou ja. De Torah zit allemaal verstopt. Torah-studie betekent dat je deze beelden gaat zien en dat je ze in je hart legt en dat je misschien wel zegt, Heere God, ik ben verwonderd, ik ben stom verbaasd. Dat zoiets bestaat. Dat u het zo hebt meegedeeld. Dat u het zo hebt laten vertellen. Heel bijzonder. Jozef heeft dus les gegeven. Farao zegt, hij is die Judese man. Zouden we wel iemand vinden als deze? Jozef wordt op dat moment in het nieuw gestoken. Krijgt een prachtige eer en glorie en een diadeem. En krijgt van farao een ring. Daar heb je het weer. Dus Juda is zijn ring kwijt. Heeft hij ingeleverd. En Jozef krijgt een ring wel. En is dus bevoegd om te tekenen. Dus zonder u zal geen mens in Egypte zijn hand opheffen. Dus met andere woorden, je hebt de bevoegdheid om te tekenen. Je bent bij de directie. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. En dat gebeurde. Krijgt een andere naam, Zafnat-Paanea. Letterlijk redder van de wereld. Nou, als dat dan in de Bijbel staat, dat er ooit een redder van de wereld geweest is, daar in het toenmalige wereldgebeuren Egypte, dan sta je voor raadsels misschien, maar ook voor met verwondering. Want dat zegt iets. En hij gaat uit in Egypte, krijgt alle eer. En het merkwaardige is, Jozef krijgt een vrouw. Een dochter van Potifera, dochter in de priester van On. Zij heet Asnat. En er worden zelfs 2 jongetjes geboren. Waarvan de ene heet moeite vergeten, Manasse. En de andere heet Ephraim, vruchtbaar in de ellende. Ik probeer het nu. Toen de Heer Jezus verworpen werd door de broers, hebben hem in een kuil gegooid. En ze hebben het niet gewild. En hij is verkocht aan de heidenen. Is Juda weggetrokken. Toen is de diaspora begonnen. En in diezelfde tijd, misschien een paar jaar later, ontstaat er iets bijzonders in de wereld. Daar ziet een redder van de wereld zich ineens vergezeld van een vrouw uit de heidenen in Egypte. Heeft dat met Israël te maken? Nou, nee. Nee. Israël, die was in de diaspora. Die waren niet meer in beeld op dat moment. En de broers waren ook niet meer in beeld. Hier ziet u profetisch een prachtig stuk schilderij van de bovenste plank. En het eerste wat Jozef zegt als er een kindje geboren wordt uit deze relatie. Nu ben ik van mijn moeite af. Maar als vader Jacob aan het eind van zijn leven in hoofdstuk 48 en hoofdstuk 48 nog een keer zijn handen uitstrekt om de beide jongens van Jozef te zegenen, dan zet Jozef, de oudste natuurlijk aan de rechterkant bij Jozef zijn rechterhand en de jongste bij de linkerhand. Maar die oude man was in de war, compleet in de war. En die kruist zijn handen en legt zijn rechterhand op de jongste daardoor. En Jozef zegt ook nog, nee, zo niet, mijn vader, zo niet. Ja, zegt Jacob, ik weet het, mijn zoon. Lieve broeders, zusters, ik wil je één ding graag vertellen, dat het me uitermate geraakt heeft, dat God altijd begint, niet met moeite vergeten, daar ben je nou weer af, je bent van je probleem af, of dat is dan over, maar altijd van vruchtbaar in de ellende. En daarna moeite vergeten. Die volgorde. Jozefs duidingen waren precies andersom. Eerst van de moeite af, maar dan vervolgens vruchtbaar in de ellende. Zal ik het zeggen in het Nieuwe Testament, die om de vreugde die voor hem lag. Onze Heer Jezus het kruis heeft verdragen en die moeite niet heeft geacht. Dat zie je het. Hij wilde niet van de problemen af. Hij wilde vruchtbaar zijn in de ellende. En hij is vruchtbaar om zijn lijden zal hij zaad zien. Jesaja 53, door zijn moeite volleden zal hij vruchten zien. Vruchtbaar in de ellende. En dat is nog steeds Gods principe. Als u bidt, dan is het niet in de eerste plaats dat u van uw probleem afkomt. Dat het u goed gaat, dat het u wel gaat. Dat alle problemen opgelost zijn. Maar dat is in de allereerste plaats. Vader, laat mijn situatie van nu vruchtbaar zijn. Voor u. Maar dus ook voor anderen, voor omgeving, voor je familie misschien, voor de dorpsgenoten. En een volgende fase is, ja, maar dan kun je je moeite wel vergeten. Dan kun je ook echt je moeite vergeten, dan ben je daar ook overheen. Nou, die lijnen liggen hier, heel bijzonder. En die lijnen, die moet je gaan zien en die moet je dan proberen vast te houden. En misschien is een andere bril kopen. Een andere bril dus, niet bij Hans Anders, want dat is deze van toevallig. Maar dat maakt geen moer uit. Maar een andere bril kopen, een bril die van de Heilige Geest wordt gegeven. En die je echt laat zien hoe bijzonder het is om naar de geschiedenis van Jozef te kijken. Nu, we hebben dat nu geprobeerd te zeggen. Dan kom je in die magere jaren terecht. Hè? Die vette jaren die zijn dan voorbij. De broers zitten ook nog steeds in de vettigheid. Die hebben ook nog geen drang om naar Egypte te gaan, om brood te halen. Dat is aanvankelijk heel goed gegaan. Er zijn 7 jaren verstreken. En na die 7 jaren begonnen die magere jaren. En toen heeft Jozef zijn schuren mogen openen. Ja, uw snoeren zijn mij een lieflijke dreven gevaren. Ik vind het zo mooi dat Jezus schuren vol heeft. Vandaag ook, hoor. U kunt zeggen, er is magerheid in de gemeente, er is gebrek aan kennis, er is gebrek aan voedsel. Klopt, ik ga met u mee, het is zo. Maar de andere kant van de medaille is dat er genoeg is. De vraag is alleen, waar? Waar moet ik heen? Waar kan ik heen gaan om voedsel te krijgen? Waar hoor ik iets over de Heer Jezus? Ik heb zo'n verlangen gehad om over hem te horen. Je kunt boeken, theologische werken gaan aanschaffen, heb ik gedaan hoor. En er doorheen willen worstelen. En dan krijg je een hoop kennis, misschien wel achtergrondinformatie, taalkundig of geschiedkundig of volkenkundig. Hoe zit het allemaal in elkaar, hoe loopt het over? Maar het bijzondere van hem zien in die geschiedenissen, dat is zeldzaam. Dat is echt zeldzaam. En daar moet je je best voor doen. Dus er zijn schuren die overvol zijn. We hebben onze oude zuster in Nijverdal die vroeger, als ik daar op bezoek kwam, zei, had ze dan een cheque uit Amerika gekregen. Ze was een soort zendeling vanuit Amerika. Ze was een oude dame al, $35. En dan zei ze daartoe, de beek gods is vol water. Zo van, het kan niet op. Zo geweldig, zo'n geschenk. Het beschaamde mij. Maar ze zei iets bijzonders. De beek gods, dat is een tekst. Ik weet niet eens precies, het staat in een van de psalmen. De beek gods is vol water. Zou u niet naar de schuren van Jozef gaan en zeggen, nou die zitten boordevol. Bij hem is voedsel. Bij hem is alles te vinden wat we nodig hebben. Vol water. Was de beek vol koren, was de schuur van Jozef. Mooi. Nou, de broers komen door de nood gedreven ook. En dan vind je die hele merkwaardige geschiedenis. Op een gegeven moment komt Israël door de grote nood, door de grote verdrukking, tot de erkenning. We moeten. We worden gedwongen. We moeten die kant op. Al het andere is dan uitgeput. En ik denk dat we in onze tijd dit al zien. Dat alles uitgeput raakt. Er is geen power meer, geen kracht meer, geen voedsel meer. We worden gedwongen. We kunnen op een bepaald moment nergens anders heen. Heer, waar dan heen, zegt een heel oud gezang, tot u alleen. Alleen maar die kant op. En ze gaan. Ja, ze hebben daarvan gehoord. Geen televisie, geen coronadebatten. En toch hebben ze gehoord, we moeten naar Egypte om daar brood te kopen. En dan gaan ze. En dan krijg je die bijzondere ontwikkeling. Die laat ik voor u zelf. Die gaat u zelf maar doordenken. Want er komt een hele bijzondere route. En het eerste wat er gebeurt is dat die 10 broers, Benjamin was de eerste keer thuisgebleven, die buigen als knipmessen voor Jozef. En Jozef ziet het en weet het. Nou, dan kun je gelijk gaan roepen van, Halleluja, zie je wel, ik had toch gelijk of zo. Ja, zo zouden wij geroepen hebben. Ik heb je altijd gezegd, maar je wilde het niet doen. Nou, maar dat gebeurt dus even niet. Want ik denk ook dat er een heel stuk wijsheid is om dan misschien wel even de rem erop te zetten. En te wachten van, wanneer komt het moment, wanneer is het goede moment. Dus gaan we weer terug. Nou ja, er wordt heel veel gepraat over, zullen ze wel terugkomen en zo. Er wordt één vastgehouden, één bleef achter. Dat gebeurt allemaal. Maar dat leest u zo. En dat is nu precies wat er in de geschiedenis van Israël nog een keer gaat gebeuren. In etappes, misschien niet helemaal. Misschien blijft er ook wel een stam even apart. Maar hoe dan ook, er komt een moment dat ze voor de tweede keer gaan en ze Benjamin meenemen. En dan komt die geschiedenis die ik net al schetste. Maar daar gaat iets aan vooraf. Want vanaf het moment dat Benjamin erbij is, krijgen ze ook toegang in het huis van Jozef. Ze hebben daar in het huis van Jozef samen de maaltijd mogen gebruiken. En ze hebben daar samen gegeten. En ze waren stom verbaasd dat Ruben op nummer 1 zat. Weet je wel? Precies op volgorde van hun geboorte. Ze zeggen ook, hè? Zo. Ze hebben zich verbaasd. Maar ik wil het heel voorzichtig zeggen. Dat heeft mij vroeger, toen ik dat zag, zo gigantisch getroffen. Dan komen ze daar in het huis van Jozef. Het was niet in het paleis van Farao. Dat is de bestuurlijke kant van de zaak. Maar dit is de familiale kant van de zaak. Waar Jozef en zijn vrouw wonen. Wie zien ze daar? Ik hoop dat u het wilt pakken. Ik heb het 2 keer al genoemd hier met Jeremia 31. God schept iets nieuws op aarde, zegt Jeremia, in verbinding met de toekomst van Israël. God schept iets nieuws op de aarde. Een vrouw zal een man omvangen, omvatten. Was dat de eerste knuffel die een vrouw aan een man gaf? Heb ik toen ook geroepen? Nee, dat wisten ze echt wel. Maar als de Heer Jezus komt, straks in heerlijkheid, en als de zegentijd voor Israël aanbreekt, straks, het komt nog, dan komt hij niet alleen, dan is er een bruid bij hem. Die vrouw die met hem komt, een vrouw zal die man omvatten. Probeert het vast te houden. Een schitterende illustratie van wat Zacharia zegt. Ja, en hij komt uit de hemel, zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En hij komt in heerlijkheid en in glorie en alle heiligen met hem. Nou, datzelfde. Die zijn erbij. En Openbaring 21 maakt duidelijk dat wat van God uit de hemel neerdaalt, het nieuwe Jeruzalem is. Maar het nieuwe Jeruzalem blijkt de bruid te zijn. Dus niet de bruid woont daar in dat nieuwe Jeruzalem. Zij is dat nieuwe Jeruzalem. Is in feite het transportmiddel, het vehikel, waardoor de Heer Jezus straks op de olijfberg komt. En dat versmalt zich zoals in de oude dag de wolkolom boven het heilige volk lag. Heel breed, maar heel smal als het om het moment ging van daar woont de Heer, daar is het heilige der heiligen. Daar was de punt van de wolkolom. Nou, zoals ook straks, zal ook straks dat nieuwe Jeruzalem daarboven hangen, van hier tot Madrid, is al 12 keer gezegd, maar zo breed, zo hoog, zo lang, een kubus, maar het versmalt zich tot een plek waar de Heer op dat moment gaat wonen. En dat is in Jeruzalem, zegt Ezechiël. Dat is daar waar die tempel staat, die volgens het boek Ezechiël nog steeds leeg is. Er is helemaal niks gebeurd in het heilige der heiligen. Maar dan is hij daar. Daar woont de Heer. Maar hij alleen? Nee. Een vrouw zal een man omvatten. Dat gaat straks gebeuren. En wat ziet u hier? Komen de broers. Stom verbaasd. Voor ons. Wat valt ons te beurt? Allemaal vragen. En ineens zien ze Jozef en zijn huis. Dus Asnat en de beide jongens. Daar raken ze niet over uitgepraat. Dat kan niet anders. Ze gaan weer weg en dan krijg je die geschiedenis van die beker. Heb ik net al genoemd. Aan het begin al een keer. Want ik vond het makkelijker om het daar mee te nemen dan hier. Dan zie je dus dat Jozef die beker in hun zak, in hun voedselvoorziening, in hun koren stopt. Misschien mag je daarbij koren ook weer denken aan brood en beker en brood. Weer daar lopen ze mee. Zou u nu de Heer Jezus wel willen bedanken voor dat wat hij heeft gedaan en voor wie hij is? En dat u dat allemaal al terugvindt in het Oude Testament, in de Tora, in die Bijbelstudie, in dat Mozes op een prachtige manier vertelt van de Heer Jezus. De broers hebben Jacob kunnen overtuigen. Jacob gaat mee. Hij is op zijn oude dag gaan verhuizen. Want hij wilde Jozef zien. Waar dan ook. En ik denk dat Israël zover komt dat ze kost wat kost hem willen zien. Dat ze willen verhuizen. Dat zullen ze niet, ze zullen daar weer wonen. Maar dat is Gods toezegging. Wat betreft het land, want het is heel precies geduid, daar zullen ze blijven wonen. Maar toch, dat hele bijzondere van, ik wil Jozef zien, dat gebeurt. En als je leest over Jacob, die de farao van Egypte ontmoeten, ook nog zegt, dat alsof hij een beetje de leider is. Nou ja, dat is misschien wel typisch Israël. Typisch Israël, ze weten het altijd iets beter. En ze zijn waarschijnlijk ook iets beter, dat is echt zo. Maar hoe dan ook, Jacob heeft daar Jozef gezien, gekust. Ze hebben daar geleefd, gewoond. En Jozef heeft gezegd, ik zal het beste van het land Egypte voor jullie bestemmen. En het land Goshen en de opbrengst. En ik zal ervoor zorgen, is er gebeurd. En ze hebben daar uiteindelijk 430 jaar, nou ja, zeg maar 400 jaar, gewoond. Dat is lang, hè? Dat is best een hele tijd. En de generaties die ze hebben elkaar opgevolgd, die zijn dus weer verder gegaan. Jozef zelf is nog bij Jacob geweest. Jacob heeft alle zijn zonen gezegend. In hoofdstuk 48 de zonen van Jozef. En in hoofdstuk 49 alle zonen. Dus de 12 jongens. Of de 11 jongens. 11, 12. En daar heeft Jacob bijzondere dingen uitgesproken, ook over Jozef. Dat wil ik nu gaan lezen. We moeten maar eens lezen wat ze dan van Israël gaan zeggen in de toekomst. Ik hoop dat u dan dat ook oppakt. Hoofdstuk 49, vers 22. Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Gaat verder dan de afpaling van Israël. Gaat veel verder dan de tuin, dan Israël. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Dat zal Israël straks zeggen. We hebben het gedaan. We hebben geschoten. We hebben hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël, door de God van je vader. Die zal je helpen. En door de Almachtige die je zal zegenen. Met zegeningen uit de hemel van boven, de sterren van zijn droom. Met zegeningen van de watervloed die beneden ligt, de schoven. Met zegeningen van borsten en baarmoeder, de zegeningen van je vader. Gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven. Tot aan de begeerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Ze zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Dat is de belijdenis die Israël over de Heer Jezus uitspreekt in de toekomst. U bent het. U bent het. U bent het. U bent de enige. U bent alles. U hebt het allemaal gedaan en voorzegd. Schitterend. Wat een eer voor de Heer Jezus. Daar waar hij verguist, die boogschutters, waar hij miskend werd, waar hij beschoten werd, waar hij veroordeeld werd, daar zal hij eer krijgen op een geweldige manier. En dan wil ik nog één ding zeggen, en dat is dat Jacob sterft. In hoofdstuk 50 vindt u twee begrafenissen, of twee sterfgevallen. Jacob sterft en laat zich begraven in die spelonk die Abraham ooit gekocht heeft voor Sarah. Waar Abraham zelf begraven is, waar Isaac begraven is. Waar ook Jacob begraven is. En ook al eerder was Lea daar begraven, voor zover ik weet. Maar in ieder geval, die oude begraafplaats, daar werd Jacob begraven. En nu probeer ik daar ook iets over te zeggen. Want die begrafenis is een hele merkwaardige, dat staat in Genesis 50. Dat is met een enorme karavaan zijn ze daarheen gegaan. En een groot aantal mensen met toeters en bellen, zouden wij vandaag zeggen. En ze hebben op de grens tussen Canaan en Egypte bij de doornen dorsvloer een soort rouwdienst gehad. En ja, ze hebben daar echt 7 dagen rouw bedreven. Echt een hele lange tijd, een lange periode. En toen is Jacob bijgezet in dat graf in de buurt van Sichem. Waar Abraham en zo ook begraven zijn. God had dat land toegezegd aan Israël, aan Abraham en aan zijn nazaten. Nou, dat land is ook de plek waar Jacob begraven wordt. Dat betekent, net zo goed als een akker door Jeremia gekocht iets betekent in Jeruzalem, zo betekent ook de begrafenis van Jacob iets bijzonders. Daar in dit land, daar ligt jullie zegen, daar zal het gebeuren. Ook al heeft het nog 400 jaar of misschien 350, ik weet niet precies hoe lang Jacob geleefd heeft. Maar daar zal het gebeuren. Daar in dat land. Dus heel precies daar. Dus Jacob zijn toezegging is, dit is het land, dit zijn mijn beloften, daar zal ik je zegenen. En daar zal Israël gezegend zijn. Ook al zegt de hele gemeente, de hele wereld, dat het misschien wel in Flevopolder, Nederland kan, want er is nog wat ruimte. Nee, daar gaat het gebeuren. Dus heel precies daar. De tweede die dan overlijdt, dat is Jozef op den duur. En het merkwaardige is dat Jozef die had precies dezelfde begrafenis kunnen regelen voor zich als voor zijn vader. Dat had gekund. Hij wist ook hoe het moest. Dat heeft hij niet gedaan. Nog sterker, hij heeft gezegd dat hij in Egypte wilde blijven in een kist. Mogelijk is dat een lode kist geweest, maar dat haal ik dan uit de ongewijde geschiedenis. Want dat kwam voor. Zijn lichaam is gebalsemd in elk geval en is bewaard gebleven, is in een kist gelegd. En wat zegt Jozef? Als jullie uit Egypte trekken, TZT, terzijde tijd, 350 jaar later, 400 jaar later, dan moet je mijn kist, mijn gebeente meenemen en dit meenemen in het beloofde land. En dan zal ik begraven worden daar ergens in het beloofde land. Maar onderweg ben ik nog steeds in een kist bij jullie. Dan moet je je voorstellen, waarschijnlijk een lode kist, maar afgezien daarvan, ze hebben 40 jaar lang van pleisterplaats tot pleisterplaats met een lijk gezeuld. Sorry hoor, dat ik het voorzichtig zeg. Ja, maar wel om het zo duidelijk mogelijk te krijgen. En iedere keer hebben ze dat lijk daar weer neergezet. Ik weet niet, lees voor jezelf eens 2 Korinthe 4 vers 10. Wil je het even opzoeken, 2 Korinthe 4 vers 10? Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Nou, ik hoop dat het muntje faalt bij je. Het meenemen van het gebeente van Jozef 40 jaar lang, van plekje naar plekje, iedere keer, is uw en mijn opdracht, we nemen het sterven van de Heer Jezus mee. Van pleisterplaats naar pleisterplaats. Opdat ook het leven van de Heer Jezus openbaar wordt. Toen was het ook zo, de zegeningen van Jozef waren openbaar. Ze waren weer uit Egypte, ze werden in de zegen van het beloofde land gebracht. Ze hebben dat ervaren, ze hebben dat gezien, ze hebben dat meegekregen. Elke dag het sterven van Jezus in ons lichaam omdragen. Je mag het nog anders zeggen. Ik geloof voor mezelf, ik probeer het ook vaak te zeggen, als we bij de Heer Jezus zijn op bezoek, op zondagochtend bijvoorbeeld, maar dat mag ook op maandagnacht en mag ook op dinsdag 12 uur, maar als we bij elkaar zijn om zijn dood te verkondigen, dan zetten we het lichaam van de Heer Jezus even neer. Dan hebben we het gebeente van Jozef, excuus voor mijn woorden, even op tafel gezet. Brood en beker. Doe dit tot mijn gedachtenis. Ik vind het zo bijzonder dat Jacob begraven is in de spelonk. Van dit is de toekomst, dit is de toezegging van Yahweh en dit gaat gebeuren. En de andere kant een totaal andere begrafenis. Elke dag meenemen totdat we aankomen. Dit is profetie, vind ik. Maar u mag daar anders over denken, maar ik vind het wel mooi. Ik vind het de moeite waard om het u te vertellen. Niet omdat ik het kan zeggen, maar omdat het zo bijzonder is en zo apart is. Ik geloof stellig dat wij zo bij elkaar mogen zijn. En daarom zegt de Heer Jezus tegen mij, doe dit tot mijn gedachtenis. Denk maar aan mij. En dat zijn hele bijzondere gedachten. Jozef zijn geschiedenis, het tweede stukje van Genesis. Het eerste Torah, Genesis, heb ik nog met u willen behandelen. Het eerste stukje was 2000 jaar, het tweede stukje is ook 2000 jaar. En we zitten nu in een andere periode. Maar we mogen wel de lessen leren die voor ons bedoeld zijn. En die lessen, zegt 1 Korintiërs 10, die zijn destijds geweest, maar die zijn voor ons bedoeld op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. En dat maakt het rijk, dat maakt het heel bijzonder. De Heere zegene u bij het denken aan de Heer Jezus, bij het dienen van de Heer Jezus, bij het danken voor de Heer Jezus, maar ook de danken bij God de Vader. Ja, dat wil ik ook doen. Vader, dank u wel dat u ons zo wijst op die prachtige beelden uit het leven van Jozef in hoofdzaak. We willen u danken dat de Heilige Geest deze dingen ook in onze harten wil leggen en het zo wil vertalen dat we er vandaag blijven worden en dankbaar voor zijn en dit ook gaan gebruiken. We willen u danken dat het alleen eens niet een soort geschiedenis is, maar dat het een waarheid is en dat het een profetie is die voor ons bedoeld is. En daarom is een Torah-studie zo belangrijk, zo nuttig. Dat geldt ook voor de andere boeken die nog komen. We willen u danken voor vanavond. Dank u voor uw zorg. Dank u voor uw liefde. Dank u voor uw genade. Dank u voor de Heilige Geest die dit geschreven heeft, die dit meegedeeld heeft, die dit zomaar in onze handen legt. We kunnen zo makkelijk een Bijbel kopen en dit lezen. We danken u ervoor. We bidden ook dat we bewaard blijven, ook in deze hectische tijd. Van alles gaat veranderd worden, maar we mogen die ene vasthouden die niet verandert, die dezelfde is tot in eeuwigheid. We danken u voor de Heilige Geest nog een keer. We danken u voor het prachtige werk van de Heer Jezus. Als er één is geweest die verkocht werd, die verkwanseld werd, die mishandeld werd, die onterecht veroordeeld werd, dan was hij het. En hij heeft om de vreugde die voor hem lag dit allemaal willen verdragen. We danken u voor hem. We prijzen u, Vader, voor uw Zoon die alles opgaf om u te eren en om u te prijzen en om uw wil te doen. We danken u in zijn naam. Amen.